Oh, it actually works!
God zegen allemaal. Deze week wil ik eens wat anders doen. Normaal maak ik video's met ingewikkelde thema's, apologetische thema's, theologische thema's. Deze week heb ik het op mijn hart om eens een wat simpelere video te maken met wat praktische tips voor jongeren. Deze week is een beetje een drukke week en ik heb nagedacht over waar kan ik toch een video over maken deze week zonder dat het al te veel voorbereiding vergt. En ik kreeg het op mijn hart om gewoon eens wat persoonlijke adviezen te delen met jongeren. Ik weet dat er best wel wat jongeren mijn YouTube-kanaal volgen. Ik zou het ook tof vinden als je onder de comments eens aangeeft of dat je een jongere bent, hoe oud je ongeveer bent. Zelf ben ik ook niet de alleroudste, ik ben 36 jaar oud. Maar goed, ik heb mijn middelbare schooltijd en mijn studententijd alweer een tijdje achter me liggen. Ben alweer een paar jaartjes gewoon werkzaam. Ben inmiddels al bijna zo'n 13 jaar getrouwd. Heb 3 kinderen. Dus ik ben wat dat betreft alweer wat verder. En de gemiddelde jongere heeft nog een aantal van die dingen echt voor de boeg liggen. Leeft misschien nog in een wereld waarin hij op de middelbare school zit. Misschien nog gaat studeren. Misschien met stage bezig is. Misschien nog alleenstaand is, maar wel begonnen aan het werkzame leven. En juist voor jongeren, voor christenen en in het bijzonder voor jonge mannen, wil ik gewoon een paar praktische adviezen met jullie delen waarvan ik hoop dat je er wat aan hebt. En adviezen waarvan ik denk dat ik er wat aan zou hebben gehad op het moment dat die adviezen mij zo waren gegeven toen ik nog op de middelbare school zat of in mijn studententijd. Veel van deze adviezen waren mij ook wel bekend in die periode en daar heb ik ook veel aan gehad. Maar juist daarom vind ik het belangrijk om het ook met jou te delen. Dus hier komen 8 adviezen. Persoonlijke adviezen die ik je wil geven als jij gewoon een christen jonge man bent, een scholier, een student. Dingen waarvan ik denk dat ze je praktisch kunnen helpen. Allereerst, investeer de tijd die je hebt in een persoonlijke, verborgen relatie met God. Met jouw hemelse Vader. De Heer Jezus geeft aan in Matthäus 6 vers 6 in de bergreden, dat God ziet in het verborgene. En wanneer de Heer Jezus spreekt over bidden, dan zegt hij in Matthäus 6 vanaf vers 5, wanneer u bidt zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer opgesteld om in de synagoge en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben, maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als u bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Wordt dan niet aan hen gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Het is interessant om hier te lezen dat de Heer Jezus zijn discipelen aanspoort om tijd te maken om alleen te zijn, om naar de binnenkamer te gaan en daar in het verborgene een relatie te hebben met hun Vader, met hun hemelse Vader, en te bidden tot hun hemelse Vader. En dat niet op een soort formuleachtige manier, maar gewoon tijd te nemen om te praten met jouw hemelse Vader. En weet je, dat klinkt misschien heel simpel, maar ik denk dat het echt wel iets vraagt ook van discipline en van gewoontevorming. Voor jou als jonge man, misschien ben je 15, misschien zit je op de middelbare school, om echt tijd apart te zetten. Op een moment van de dag, en de Bijbel geeft helemaal niet zo heel duidelijk aan of dat het 's ochtends moet zijn, 's middags of 's avonds, 1 keer per dag, 2 keer per dag, 3 keer per dag. Ik denk, daar mag je je eigen weg in zoeken. Maar neem jezelf voor, als je dat nog niet doet, om een plek te creëren in deze fase van je leven om alleen te zijn met God. En neem jezelf voor om tijd apart te zetten op een routinematige basis om alleen te zijn met je Vader. Want de Bijbel zegt dat op het moment dat je God zoekt in het verborgen, hij ziet jou daar. En weet je, voor mij als jongeman heeft het heel erg geholpen, zowel in mijn middelbare schooltijd als mijn studententijd, om dagelijks tijd te hebben alleen met God om te bidden en ook om Bijbel te lezen, om God beter te leren kennen. En dan, dat brengt me eigenlijk meteen al op het tweede punt. En dat is zorg dat je de Bijbel goed kent. Neem tijd, elke dag, om alleen te zijn met God, om te bidden tot hem. Zorg ervoor dat moment wat jij alleen hebt met God, je Vader, als het ware de speel is, de kern is van je leven, waar al het andere mee verweven is. Of dat het nu is je vriendschapsrelaties, of dat het nou gaat om relatievorming, of dat het nou gaat om je hobby's, of dat het nou gaat om de manier waarop je op school omgaat met de dingen, je beroepskeuze, wat het ook is. Zorg ervoor dat heel je leven verbonden is aan dat moment wat je hebt met jouw Vader in het verborgene. Bid daarover. Dank de Heer voor alle dingen die je mee mag maken, voor alle dingen die hij je geeft. Maar zorg ervoor dat je hele leven verbonden is en geïntegreerd is met die tijd die jij verborgen hebt met de Vader. Laat het niet iets zijn wat soort apart staat van de rest van je leven, maar zorg ervoor dat het verbonden is aan de rest van je leven. En nogmaals, dus dat is het eerste punt. Investeer in een verborgen persoonlijke relatie met de Vader, waarin je bidt tot hem. En ik geloof niet zo in tijdsregels opleggen van het moet dagelijks een kwartier zijn, het moet dagelijks een half uur zijn, het moet dagelijks een uur zijn. Ik geloof daar niet zo in. Ik geloof dat God naar het hart kijkt. Maar het is belangrijk om dat moment te hebben, om die plek te hebben, om alleen te zijn met God de Vader. En God beloont dat in je leven. God beloont dat in het openbaar. Dus dat was het eerste punt. Tweede punt, ik noemde het al, zorg dat je de Bijbel goed kent. Gebruik dat moment met God de Vader samen ook om zijn woord te bestuderen. Wij laten vaak weten aan God wat er in ons hart leeft wanneer we bidden, wanneer we hem danken. Maar God spreekt ook tot ons. En dat spreken, dat vindt plaats in de eerste instantie en voornamelijk door het lezen van de Bijbel. Zorg dat je de Bijbel goed kent. Er staat in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vanaf vers 14 dat Paulus zegt tegen Timotheus: blijf echter bij wat je geleerd hebt en waarvan je verzekerd bent, en omdat je weet van wie je het geleerd hebt en omdat je van jongs af aan de heilige schriften kent die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En dan zegt hij, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, zodat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Weet je, als jij een jonge man bent en je zit misschien op de middelbare school of je zit in je studententijd, maak het je ambitie om een man van God te zijn. Maak het je ambitie om voorbereid te worden in deze fase van je leven, om door God gebruikt te worden. Want dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Het gaat in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16 gaat het niet alleen maar over het gezag van de schrift, maar het gaat over datgene waarvoor de schrift nuttig is. Waar is het nuttig voor? Om te onderwijzen, om jou te onderwijzen als jonge man, om verkeerde gedachten te weerleggen, verkeerde ideeën die je hebt over God of over jouw doel in deze wereld, om je te verbeteren, om je op te voeden in de rechtvaardigheid. Waarom? 2 Timotheus 3 vers 17. Zodat de mens die God toebehoort, jij, jonge man, jonge vrouw, als jij een vrouw van God wilt zijn, een man van God wilt zijn, dan is de schrift nuttig om jou volmaakt te maken tot elk goed werk, volkomen toegerust. Zorg ervoor dat je in je schooltijd, in je studententijd, niet alleen maar voorbereid wordt op je toekomstig beroep, wat heel belangrijk is, maar zorg ervoor dat je ook in die fase van je leven, door Gods woord te bestuderen, toegerust wordt voor de geestelijke bediening die God in jouw leven voor jou heeft bedacht. Derde punt. Omring jezelf met godvruchtige voorbeelden in een lokale gemeente. Weet je, er zijn zoveel nieuwtestamentische voorbeelden te noemen waar je ziet dat wij het meest tot groei en bloei komen als christenen in de context van een lokale gemeente. En juist ook als middelbare scholier, juist ook als student. Zorg ervoor dat je onderdeel bent van een groep gelovigen die jou kunnen opbouwen, maar waarbinnen jij ook tot zegen kunt zijn voor anderen, waarin je kunt leren om verbonden te zijn met andere christenen en daar je identiteit meer en meer kunt ontdekken. Dus dat is een derde praktische tip die ik je wil geven, ook in je studententijd. Zorg ervoor dat je verbonden bent met godvruchtige mensen om je heen. En nogmaals, niet elke studentenvereniging, niet elke lokale gemeente voldoet aan die criteria, maar zorg voor jezelf dat je mensen om je heen hebt waar je geestelijk gezien respect voor hebt, waar je aan kan optrekken, die jou stimuleren om een man of een vrouw van God te worden. Vierde punt. Weet je, als jongere ben je misschien heel erg bezig met de mening van andere mensen over jou. In het loskomen van je ouders, in het vormen van een zelfstandige identiteit, zijn jongeren vaak bezig met erbij willen horen. Zorgen dat je een identiteit hebt die acceptabel is voor de wereld om je heen. En ik wil je eigenlijk aansporen om te beseffen dat de mening van andere mensen over jou eigenlijk alleen maar geschikt zijn voor de vuilnisbak. Wat bedoel ik daarmee? Uiteindelijk draait het niet om wat mensen van jou vinden. Het draait om Gods mening over jou. Het draait om wat Jezus vindt van jou. En natuurlijk kan het soms zijn dat als godsvruchtige mensen om jou heen eigenlijk problemen zien, dat je dat serieus moet nemen. Maar waarom? Omdat het soms een reflectie is van hoe God denkt over wat je doet of hoe je denkt. En dan kan het een waarschuwing zijn. Maar het grootste deel van de mensen om je heen wandelt niet met God, probeert helemaal niet om God te behagen. En hun mening over jou is eigenlijk alleen maar geschikt voor de vuilnisbak. Zorg ervoor dat Gods mening over jou in jouw ogen belangrijk is. Dat je daarnaar leert leven, dat je ernaar streeft om voor God acceptabel te zijn en niet voor mensen. Wat denkt God over jou? Weet je, de Heer Jezus zegt in Marcus 8, vers 34... wanneer er een menigte discipelen om hem heen staat, zegt hij, laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Weet je, we zijn als jongeren, misschien als je 15 bent, 16 bent, je bent misschien zo bezig met zorgen dat andere mensen jou tof vinden, dat ze respect hebben voor jou. Je bent bezig met proberen de wereld te winnen. Maar Jezus zegt, het levert je niet zoveel op. Sterker nog, het levert je niks op om de wereld te winnen, om populair te zijn, om geaccepteerd te worden door andere jongeren om jou heen. Op het moment dat Jezus geen respect heeft voor wat je doet. Op het moment dat je in de ogen van Jezus verwerpelijke dingen aan het doen bent. Dus zorg ervoor, dat is mijn vierde tip, dat je geeft en prioriteit geeft aan de mening van God over jouw leven. Dat je daarom geeft. Vijfde ding. Committeer je leven aan de leefstijl die Jezus oplegt. Het gekruisigde leven. Jezus roept ons op om hem te volgen en het kruis op te nemen, achter hem aan te gaan. Besef dat jouw leven ten diepste draait. Niet om jouw eigen doelen, niet om jouw eigen plannen, jouw eigen dromen. Maar maak het je ambitie om een dienstknecht te zijn van de Heer Jezus Christus. En jouw plannen, jouw visie, jouw dromen te onderwerpen aan het hogere doel en plan van God met jouw leven. Uiteindelijk zal dat ten diepste de ware vervulling geven waar je ook als jongere naar op zoek bent. Je bent op zoek naar doel in je leven. Je wil dat je leven ergens toe doet. Maar ten diepste vind je die vervulling op het moment dat je besluit om je leven niet te laten draaien om jezelf, maar om Jezus te volgen, het kruis op te nemen, achter hem aan te gaan. Want dat is een doelrijk, een vervuld leven. Zesde tip die ik je wil geven als je een jongere bent. Veel jongeren zijn bezig met het zoeken naar een levenspartner. Begrijpelijk, als je een jonge man bent, ben je op zoek naar vaak een meisje, een jonge vrouw als levenspartner om een relatie mee aan te gaan. Je wordt verliefd, je wil misschien trouwen met iemand. En weet je, je kan als jongere zo bezig zijn met uitzoeken wie bij jou past. Ik wil je eigenlijk een tip geven op dat gebied. Zorg ervoor dat je daar wat anders naar gaat kijken. In plaats van bezig te zijn met zoeken naar iemand die bij jou past en daar je energie aan te gaan verspillen, want vaak is dat een beetje hoe het is. Vaak ontmoet je die persoon niet doordat je naar op zoek bent, maar wordt die persoon door God op enig moment wanneer jij er klaar voor bent op je pad gebracht. Zorg ervoor dat je niet zozeer bezig bent met het zoeken naar de geschikte partner voor jou, maar zorg ervoor dat jij aan het ontwikkelen bent om de geschikte partner te worden voor jouw toekomstige partner. Wees je ervan bewust dat het iets vraagt van jouw karakter om op een gegeven moment een man van God te zijn of een vrouw van God te zijn in relatie tot jouw toekomstige levenspartner. Het gaat wat van je vragen. Het gaat wat vragen van jouw karakter. Het gaat wat vragen van, ben jij er klaar voor om trouw te zijn voor een ander? Dus in plaats van dat je erg bezig bent met de gedachte, wie is voor mij geschikt, zorg ervoor dat jij straks een godvruchtige man van God bent, of een godvruchtige vrouw van God, zodat God een man of een vrouw van God kan toevertrouwen aan jou. Dat is een andere mentaliteit, maar richt daar je energie op. Het levert meer op. Zorg ervoor dat je een man van God bent, zodat je straks een geschikte echtgenoot bent. Zorg ervoor dat je een vrouw van God bent, zodat je straks een geschikte echtgenote bent voor de man van God die God op jouw pad wil brengen. Zevende advies. Neem momenten van ontspanning in je leven. Dat is belangrijk. Het is belangrijk om te ontspannen. Het is belangrijk om na een schooldag een moment te hebben om eventjes tot rust te komen. En het is helemaal niet verkeerd als je daar soms eventjes een spelletje voor speelt. Als je eventjes een game speelt. Weet je, er zijn allerlei haken en ogen aan wat ik nu zeg. Ik heb recent een video gemaakt over bijvoorbeeld het Nederlands elftal. En er zijn echt wel wat oprechte christenen geweest die hebben gezegd, Chris, besef dat voetbal heel erg verbonden is met allemaal dingen waarvan de Bijbel zegt dat het zondig is. En dat is ook zo. En ik wil je ook meegeven dat dat dingen zijn waar je voorzichtig mee om moet gaan en misschien zelfs beter verre weg van kunt blijven. Maar er zijn een hele hoop dingen in deze wereld die vallen in de categorie niet expliciet zondig, maar ook niet echt nuttig. Geestelijk niet opbouwend. Weet je, en of dat het nu gaat om het bespelen van de piano, het spelen van een spelletje schaak op je telefoon, even Minecraft spelen op de Switch of Roblox op je PC. Het zijn allemaal dingen die een beetje vallen in de categorie van niet per se zondig, misschien zelfs God verheerlijkend, maar het kan al snel een afgod worden. Het kan uit de context raken, uit het verband raken waarbinnen het nog nuttig kan zijn. En op het moment dat je merkt dat je uren per dag bezig bent met gamen, met Roblox, dan ben je eigenlijk je leven aan het verspillen. Op het moment dat jij elke week bezig bent met voetbalwedstrijden volgen of kijken, en je bent bezig met je hoofd vullen met nieuws rondom voetbal, dan kan het wel eens zijn dat het een afgod aan het worden is in je leven. Dat het niet meer de plek heeft die nog nuttig is. En ik ben niet degene die dat gaat beoordelen voor jou. Maar in je relatie met God is het belangrijk om te luisteren naar Gods stem. En wanneer je de schrift leest en die toepast op je leven, is het luisteren naar Gods stem op het gebied van dit soort dingen, is het belangrijk. Weet je, ik geloof niet dat je schuldig hoeft te voelen als je een half uurtje een spelletje speelt. Maar zeker als je een jongere bent van 15, zet kaders voor jezelf neer in je leven. Bepaal dat je dat een half uurtje doet. Dat je een half uurtje kijkt naar een televisieprogramma. Of een half uurtje gaat ontspannen aan het einde van de dag. Misschien een uurtje. Kijk voor jezelf wat daarin acceptabel is. Maar begrens dat. En zorg ervoor dat dat iets is waarvoor je God met een rein geweten kunt danken en eren. En op het moment dat iets van de inhoud van zo'n spel of iets van de context van zo'n voetbalwedstrijd eigenlijk zondig is, dan moet je het wegnemen uit je leven. Dan is het beter om je kruis op te nemen en te zeggen, ik ga sterven aan dat vleeselijk verlangen om toch me daarop te richten. En ik ga ervoor kiezen om mijn hart te vullen met dingen die beter zijn voor mij. Paulus zegt in Colossenzen 3, vers 1 tot 3, als u nu met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Weet je, het gaat mij er niet om te zeggen dat Roblox of Minecraft zondig is of niet zondig is. Er zijn ongetwijfeld zondige aspecten aan dat spel. En er zijn ongetwijfeld ook hele goede redenen om te zeggen dat het heel opbouwend kan zijn. Maar het punt is, het is zeker niet, en daar zijn de meeste mensen het wel over eens, vanuit het hemelsperspectief bezien, het is zeker niet de nuttigste manier om als jongere je tijd te investeren. Dus kader dat. En ik wil je motiveren, ik wil je bemoedigen, op dezelfde manier als Paulus dat doet, om je te bedenken dat je tijd kostbaar is. Jij hebt niet het eeuwige leven letterlijk gezien hier op aarde. Je gaat een keer doodgaan. En de hoeveelheid tijd die je hebt, de hoeveelheid uren, de hoeveelheid weken, de hoeveelheid jaren, is vrij beperkt. En dat merk je als je ouder wordt. Ik ben nu 36, maar de tijd vliegt voorbij. Zorg ervoor dat je de tijd die je hebt, zeker als je nog niet getrouwd bent, zeker als je nog geen kinderen hebt en je hebt dan relatief veel tijd. Misschien denk je van niet, maar als je straks een gezin hebt en je hebt 3 kinderen of je bent getrouwd, dan heb je minder en minder tijd om nuttige dingen te doen, zoals opbouwende literatuur lezen, boeken lezen die jou opbouwen en jou klaarmaken om een man of vrouw van God te zijn, de Bijbel bestuderen, zodat je het woord van God goed kent. Je hebt daar steeds minder tijd voor. Dus neem nu dat je 15 bent of nu dat je 23 bent en je zit in je studententijd of je hebt nog niet zo heel erg veel verantwoordelijkheid voor jouw gezin, neem nu die tijd om nuttige dingen te doen met je tijd. En verspeel je leven niet aan spelletjes of aan het volgen van voetbalwedstrijden op het moment dat je die tijd beter kunt gebruiken voor dingen die opbouwender zijn. Dingen die meer te maken hebben met Christus, die gezeten is in de hemelse gewesten aan de rechterhand van God. Omdat Jezus ook bijvoorbeeld zegt in de gelijkenis van de zaaier, en dat is iets wat mij heel erg bemoedigd heeft om te focussen in mijn leven op de dingen die van boven zijn. Jezus zegt in de gelijkenis van de zaaier, misschien heb je er wel eens over nagedacht, maar hij zegt dat het zaad wat in goede aarde wordt gezaaid, hè, Matthäus 13 vers 23, bij wie in de goede aarde is gezaaid, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt. En dan staat er achteraan de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Heb je ooit wel eens afgevraagd, waarom is het zo dat in die categorie van mensen die het evangelie ontvangt, er nog steeds onderscheid is in de hoeveelheid vrucht die ze dragen? Sommigen 30, sommigen 60 en sommigen 100-voudig. Weet je, ik geloof dat dat uiteindelijk iets te maken heeft met commitment. Hoe gecommitteerd ben jij om de tijd die je hebt gekregen in te zetten voor het koninkrijk van God? Ben jij het soort christen die 30% van de tijd die hij over heeft investeert in het groeien, in kennis van het woord van God, in het je inzetten voor de lokale gemeente, in het lezen van literatuur die jou kan opbouwen, die zich inzet voor evangelisatie? Of ben je een christen die daar 60% van zijn tijd voor gebruikt? Of ben je de christen die daar 100% van zijn tijd voor gebruikt? Zie je, dat is niet zozeer meer een kwestie van, is iets zondig of niet? Maar het is dan meer een kwestie van wat wil je? Waar ben je ten diepste naar op zoek in je leven? Wat wil je? Wil je uiteindelijk dat als je Jezus tegenkomt aan het eind van je leven, dat je moet verantwoorden waarom je uren van je tijd hebt besteed aan Roblox of Minecraft? Of wil je eigenlijk voor hem staan straks en kunnen zeggen, Heer, ik heb de tijd die u mij gegeven hebt nuttig gebruikt. Ik heb het ingezet voor uw koninkrijk en voor uw naam. Weet je, uiteindelijk zou je met Jezus ook moeten praten over hoe je omgaat met gamen. Hoe je omgaat met spelletjes die je speelt. Hoe je omgaat met televisie kijken. Hoe je omgaat met Netflix, met YouTube, met TikTok, met Instagram. Waar geef je je tijd aan? Hoe gebruik je je tijd? En weet je, je kunt hier ook in doorslaan. Je kunt ook in een kramp komen. Daarom begon ik te zeggen, het is belangrijk om momenten te hebben van ontspanning. Het is niet in zichzelf zondig om een spelletje te spelen. Maar wees voorzichtig dat sommige spelletjes wel aanzetten tot zonde. Dat is één. En ten tweede, zorg ervoor dat ook goede spelletjes niet zo gaan groeien in leven dat het eigenlijk de belangrijkere dingen volledig overschaduwt. Zorg ervoor dat ontspanning de plek heeft in je leven die het hoort hebben, maar niet groter wordt dan dat. Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. In 1 Korinthe 10 vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Denk daarover na. Bid erover. Zoek in je eigen leven, Heer, wat is de beste manier om te gaan met mijn tijd? Want je hebt niet veel tijd. En de klok telt af naar het moment dat je Jezus zult ontmoeten. Maak het je ambitie om zo'n 100-voudig vruchtchristen te zijn. En neem geen genoegen met 30-voudig vrucht. Dat is wat ik erover wil zeggen. Wees een ambitieus christen die een man van God wil zijn, een vrouw van God wil zijn, waarvan Jezus zal zeggen, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Aan het einde van de rit, aan het einde van de wedstrijd. Ren de race als iemand die de race wil winnen. Neem geen genoegen met de tweede of de derde plaats. Ga voor de eerste plaats. En tot slot, mijn achtste tip. Schaam je niet voor het evangelie van Jezus Christus. Schaam je niet voor Jezus of voor zijn woord. Weet je, we zijn vaak zo bezig als jongeren om ons aan te passen aan de wereld om ons heen. Om geaccepteerd te zijn. Ik wil je eigenlijk bemoedigen om daar kritisch over na te denken in je eigen leven. En iemand te zijn die ergens voor durft te staan in deze wereld. Op je school, op je stage, in je studieomgeving. Durf te staan voor Jezus en voor zijn woord. Durf ergens voor te staan. Ook als anderen er heel anders over denken. Ook als het ingaat tegen de populaire mening over seksualiteit, over de wetenschap, over het ontstaan van deze aarde. Over dit of dat, noem het maar op. Deze wereld heeft allerlei ideeën over al die thema's. En heel vaak zijn die ideeën veranderlijk. Hoe de maatschappij 30 jaar over iets dacht verandert en is inmiddels weer heel anders. Hoe nu wordt gedacht over genderideologie is weer heel anders dan hoe daar 50 jaar geleden in de samenleving over werd gedacht. Weet je, besef je dat deze wereld veranderlijk is, maar God verandert niet. Durf te staan voor God en voor zijn woord. Durf te staan voor Jezus en voor zijn woord. Ook op het moment dat mensen in eerste instantie misschien wat op je neerkijken. Ook als het ertoe leidt dat je in eerste instantie uitgelachen wordt door mensen. Weet je, God heeft respect in zijn woord voor jonge mannen en jonge vrouwen die durven staan voor hem in een cultuur en in een context, in een samenleving die tegen God en zijn woord ingaat. Om maar gewoon even wat voorbeelden te noemen. Wat denk je van David? David die als jonge man, wanneer de Filistijnen met hun grote reus Goliath het leger van Israël bespotten. David die op dat moment zoveel vertrouwen heeft in God en God zo goed kent vanuit zijn persoonlijke relatie met God. Als hij nog achter de schapen staat, als hij een simpele herder is, als hij daar psalmen schrijft en alleen is met God en God leert kennen in de verborgen relatie die hij heeft met God, waarmee ik ook begon. Dan wanneer er een uitdaging komt in de samenleving, wanneer er een Goliath komt. En weet je, er zijn genoeg Goliaths in deze tijd, in Nederland, in onze samenleving. Of dat het nu gaat over het naturalisme wat zo'n grote rol speelt, atheïsme, agnosticisme. Of dat het nu gaat over de islam. Of dat het nu gaat over genderideologie. Of over seksualiteit die steeds verder ingaat tegen Gods kaders. Er zijn zoveel Goliaths in de samenleving van Nederland in het jaar 2024. Durf ergens voor te staan. Durf net als een David in de naam van de Heere op te staan en te zeggen, ik sta ergens anders voor. Ik sta hier tegenop en ik durf ergens voor te staan. Of dat het nu is tegen abortus, of dat het nu is tegen alle andere gekheid van onze samenleving vandaag de dag. Durf ergens voor te staan, wetende op welke grond je staat. Op de grond van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Op de grond van Jezus Christus en zijn woord. En dat is stevige grond, onveranderlijke grond. David durfde ergens voor te staan en ergens tegenop te staan. Daniel in Babylon, terwijl Babylon allerlei andere regels had, andere wetten, durfde Daniel te staan voor zijn God, voor de God van Israël en zijn wetten te houden. En zelfs wanneer de wet wordt veranderd, zodat Daniel niet meer mag bidden tot zijn God, beseft Daniel, er zijn principes en er zijn wetten die gaan boven de wetten van onze samenleving. Daniel maakte God en zijn relatie met God tot zijn hoogste prioriteit. Zodat hij gewoon bleef bidden, ook wanneer de regels van het land ingingen tegen zijn gebedsleven. Jozef, die als jonge man, wanneer zoveel ellende hem overkomt, wanneer hij op een gegeven moment in het huis van Potifar verleid wordt tot seksuele zonde door de vrouw van Potifar, besluit Jozef door Gods genade om daar niet in mee te gaan, maar om ergens voor te staan, om te staan voor seksuele reinheid en te staan voor zijn God in een context waarin heel veel krachten erop gericht waren dat hij zou vallen in zonde. Weet je, laat je niet meeslepen door de seksuele immoraliteit die je tegenkomt op je middelbare school of in je studentenleven. Maar besluit te staan. Besluit te staan voor God en voor zijn geboden. Dus herhalend, even 8 praktische tips voor de jonge man, voor de jonge vrouw. In je middelbare schooltijd, in je studententijd, investeer in een verborgen relatie met God, jouw vader. Maak dat je hoogste prioriteit. Zorg ervoor dat je hele leven daaromheen draait. 2, zorg ervoor dat je de Bijbel goed kent, dat je daarin groeit. Nu heb je de tijd om de Bijbel beter en beter te leren kennen. Straks als je een gezin hebt en je hebt veel kinderen, hopelijk, als God je daarmee zegent, heb je minder tijd om de Bijbel goed te bestuderen. Maak gebruik van de tijd die je nu hebt. 3, omring jezelf met godvruchtige broeders en zusters. En zeker voor jonge mannen, oudere broeders waar je tegenop ziet, waar je aan kan optrekken, die je soms kan vragen om je mentor te zijn. En als dat misschien je vader niet is, om wat voor reden dan ook, zorg ervoor dat je in de gemeente iemand hebt, een oudere broeder, misschien een ouderling, waar je aan kan optrekken, waarbij je kan zeggen, hey broeder, wil je mij accountable houden? Wil je mij helpen in bijvoorbeeld mijn verlovingsperiode om dat te doen volgens een godvruchtige stijl, op een godvruchtige manier? 4, geef niet om de meningen van jongeren om je heen over jou. Laat Gods mening over jou leidend zijn in jouw leven. En als andere mensen daar respect voor hebben, mooi. Als andere mensen daar geen respect voor hebben, niks verloren. Het gaat uiteindelijk om hoe Jezus over jou denkt, niet andere mensen. 5, committeer jezelf aan het gekruisigde leven van het volgen van Jezus. Neem je kruis op en ga achter hem aan. Zorg ervoor dat Jezus uiteindelijk je prioriteit is. Besef dat het ten diepste draait om zijn eer en niet om jouw eer. 6, bereid je voor om de juiste partner te zijn voor jouw toekomstige echtgenoot of echtgenote, in plaats van steeds te zoeken naar de juiste partner. 7, neem momenten van ontspanning, maar zorg ervoor dat de manier waarop je dat doet en de tijd die je daarin investeert in balans blijft, gekaderd blijft, zodat je je leven niet verspilt. Je tijd is nuttig, is kostbaar. En uiteindelijk is het de tijd die Jezus heeft gekocht aan het kruis. Het is zijn leven en niet langer jouw leven. Het is zijn tijd en niet langer jouw tijd. Ga daarmee niet in een kramp komen. Raak niet in een burn-out. Raak niet overspannen. Geniet, ontspan. Maar zorg ervoor dat het binnen kaders is waar je verantwoording voor kan afleggen voor de troon van Jezus straks. En tot slot, 10e, schaam je niet voor het evangelie van Jezus. Schaam je niet voor het woord van God. En weet je, heel vaak is het zo dat juist door te staan voor iets in deze wereld, door te staan voor Jezus en voor zijn woord, waar misschien mensen in eerste instantie je uitlachen, waar mensen in eerste instantie misschien zullen zeggen, ach, je gaat niet mee met je tijd, ach, je bent maar ouderwets. In tweede instantie zullen ze jou onthouden. En in tweede instantie hebben ze vaak respect en bewondering voor het feit dat je ergens voor durft te staan, te midden van een samenleving waar mensen vaak nergens voor staan. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.